Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou voor deel 2 van onze Rembrandt Files. U kon gisteren maandag al luisteren naar deeltje 1. We hebben het gehad over de opleiding van Rembrandt en zijn eerste leermeesters van Leiden naar Amsterdam en veel vijven en zessen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met een hele mooie tentoonstelling. Wel heel druk bezocht. Alle Rembrandts in het Rijksmuseum met een heel mooi boek dat daarover ook is verschenen van Jonathan Bikker vandaag aan mijn rechterzijde. En ook met Erik Hinterding, specialist van de etsen van Rembrandt. Wat fijn dat ik ook vandaag weer een uur in jullie gezelschap mag doorbrengen. Wij zijn al een jaar geobsedeerd door Bruegel in Vlaanderen. Maar nu even naar het noorden kijken voor Rembrandt, die 350 jaar geleden is gestorven. De tentoonstelling is nog een hele tijd te bekijken in het Rijksmuseum. Allen daarheen en reserveren, want dat gaat met tijdslots enzovoort. Want zoals ik het al zei, wij zijn echt niet de enigen die naar Amsterdam komen voor het Rijksmuseum. Het is op de koppen lopen. Maar ik wil nu vandaag beginnen met waar wij gisteren ongeveer zijn geëindigd. En dat is Rembrandt op het toppunt van zijn kunnen. Hij is een succesvolle kunstenaar. Hij zit in Amsterdam. En hij heeft ondertussen een waanzinnig huis gekocht. Jonathan Bikker, waarom had hij dat nodig, zo'n groot huis? Want het heeft hem heel veel geld gekost.
Ja, misschien te veel geld. Maar Rembrandt moet het gewoon hebben. Het heeft hem 13.000 gulden gekost. Maar het lag in de straat die hij het beste kende van Amsterdam. Pieter Lasman had zijn atelier.
Ja, dus onderhoek van de Jodenbreestraat is dat. Hè? Ja.
Het is al wat nu de Jodenbreestraat is. Jodenbreestraat nummer 4. Maar in de 17e eeuw heette dat de Sint-Antonies Breestraat. Ja. En naast dat huis dat hij heeft gekocht was het huis en werkplaats van Hendrik Uilenburg.
Dat was de kunsthandelaar waar hij zijn eerste zaakjes mee had opgezet. Het is trouwens via die Uilenburg dat Rembrandt zijn Saskia heeft leren kennen. Wat is de link tussen die twee? Tussen die kunsthandelaar en dan die vrouw die te kort in het leven van Rembrandt is geweest. En echt een hele grote liefde, Saskia.
Ja, Hendrik Uilenburg was de oom van Saskia. Het was een ander tak van de familie. En ze waren eigenlijk doopsgezind. En hij was geboren en had heel lang in Polen gewoond voordat hij terugkwam naar Nederland. Saskia woonde met haar familie in het hoge noorden.
Dat
van,
is Friesland bij jullie.
Friesland, ja.
Ja, maar Leeuwarden. Zij heeft haar ouders wel vroeg verloren. Ik heb ook gelezen dat ze meestal door zussen werd opgevangen of door familieleden.
Ja, zij was ook een nakomertje. Ja. Haar moeder was 47. En haar vader 58 toen zij werd geboren. En zij waren al oud toen zij werd geboren. En
zij kwam ook uit een rijke familie en ook die vader behoorde tot de intellectuele top toen.
Ja, de hele familie eigenlijk. Het was een heel andere familie dan de familie van Rembrandt. De hele familie heeft aan de universiteit gestudeerd. En hadden hoge functies. De vader was burgemeester van Leeuwarden geweest en pensionaris stadsadvocaat aan het Hof van Leeuwarden. Dus een heel belangrijke man.
Mm-hmm. Ja, en dat kon, zo'n huwelijk, omdat Rembrandt een succesvolle kunstenaar was.
Ja, er wordt gezegd door zijn vroege biografen dat hij een molenaarszoon was. Maar eigenlijk hoorde hij zijn familie tot de middenklasse. En dus er was echt niks mis mee om met een kunstenaar te trouwen.
Ja. Erik Hinterding, we zien Saskia ook op de tentoonstelling hangen. Hè. Rembrandt heeft haar ontelbare keren getekend. ook vaak in bed. Zij was ziek en wij weten natuurlijk dat zij ook een aantal miskramen heeft gehad. Dat moet toch wel een domper op de feestvreugde zijn geweest.
Ja, nou ja, strikt genomen waren het geen miskramen. Is het alleen dat het kind niet is blijven leven. Ja. Er is een hele, op de tentoonstelling hangt ook een prachtige tekening van Saskia in bed. En de stijl van de tekening maakt duidelijk dat het rond 1638 moet zijn. Daar zit een bakermat voor het bed. Dus dan denk je dat het moet rond de geboorte van Cornelia zijn geweest. Een tweede kind. Ja. Maar die ook niet langer dan maar heel kort heeft geleefd.
Het was een zoontje. Ja, ik heb me inderdaad vergist. Het was een zoontje dat enkele weken heeft geleefd. En dan ook het dochtertje Cornelia. Wat weten wij over hun relatie?
Eigenlijk als je naar de tekeningen en prenten kijkt, dan snap je dat Rembrandt en Saskia, dat die dol op elkaar moeten zijn geweest. Rembrandt die kon niet ophouden met haar schetsen. Zowel in de dagelijkse omstandigheden, van die tekening die ik net noemde, in bed. Wat natuurlijk een heel raar idee is. Hè? Van, denk je nou eens in dat je als kunstenaar dus niet alleen je vrouw tekent, maar ook nog met, en dat je dat dus aan de wereld laat zien. Je zou een vergelijking kunnen maken met Instagram, waarin mensen nu doen. Misschien, maar dat was toen helemaal niet bedoeld.
Ja, dat was niet bedoeld voor
een
groot publiek, neem ik aan.
Het familiealbum. Ja. Maar er is ook een tekeningetje wat we helaas niet in Amsterdam hebben, maar dat is in Berlijn. Waarin Rembrandt dus een portretje tekent van Saskia. Een paar dagen nadat ze verloofd zijn. En dat is met zoveel liefde. En daar spreekt zoveel genegenheid uit dat portretje alleen al. Dat je denkt, van die waren dol op elkaar.
Ja. Gebruikte hij het gezicht van Saskia ook in andere schilderijen?
Ja, althans, er wordt eigenlijk is dat vrijwel zeker dat ze ook optreedt. Eigenlijk als model in wat we dan nu noemen tronisch. En tronisch, dat zijn schilderijen waar het gaat om de schilderachtigheid van de figuur en niet om de identiteit. Dus dat zijn vaak hele wonderlijk uitgedoste personages, soms een beetje oosters of soms op een andere manier totaal gefantaseerd. Maar waar je toch regelmatig denkt dat de trekken, als het een vrouw is, dat de trekken van die vrouw toch verdacht veel lijken op wat je weet vanuit de Saskia. Dus in die zin komt ze ook terecht in zijn kunst op een andere manier. Mm-hmm,
ja, maar die Rembrandt die moet toch gezien zijn productie constant aan het werk zijn geweest.
Ja, ik denk dat hij als kunstenaar en misschien nog meer als tekenaar dan als schilder, maar dat hij echt bijna een maniak was. Gewoon niet kon stoppen met tekenen. Mm-hmm. Ook dat zie je aan het werk wat nu hangt. Maar ook als je voor de rest kijkt, dat hij eigenlijk alle momenten in huis tekent. Helemaal bijna zoals je nu zou denken, dat doe je met je mobiele telefoon van de kinderen hier en de vrouw daar. Dat Rembrandt dat alsmaar aan het doen is met pen en papier. Ja. En voor een deel ook, maar in mindere mate met zijn etsen. Maar dat het dagelijks leven om hem heen eigenlijk gewoon voortdurend onderwerp is. Tot op het punt dat je denkt van Saskia, die moet er af en toe gek van geworden zijn. Leg die pen nou eens neer en kom gewoon aan tafel.
Ik ben ziek in bed, laat me met rust als het leeft.
Maar tegelijkertijd laat het ook zien dat hij heel erg begaan was. En zeg maar ook van dat kraambed, dat hij dat vastlegt. Maar ook in dat die etjes waar ze ziek is en waar wij dan intussen weten van uiteindelijk overlijdt ze. Dat toch steeds weer opnieuw in zijn werk terugkeert. Dus hij moet daar enorm mee bezig zijn geweest.
Ja. Rembrandt was ook gefascineerd door het gewone leven, het Amsterdamse leven dat zich op de straat afspeelde. Dat zie je ook zo mooi op de tentoonstelling. Je zit bijna in Amsterdam door de personages die je ziet. Dat gaat van bedelaars, dat gaat van heel mooi plassende man en een plassende vrouw.
En poepende vrouw.
En een poepende vrouw, in Holland wordt gepoept natuurlijk.
Ja, precies.
Het is een heel mooi tekeningetje ook van een vrouw dat een kind vasthoudt dat pipi moet doen, zeggen wij in Vlaanderen.
Ja, klopt.
Ja, dat deed hij allemaal.
Ja, en wat ik leuk vind aan dat teken, het is natuurlijk een krankzinnig moment, hè, van dat getut met kinderen. Maar wat hij in beeld brengt. Maar daarbij is ook zo leuk bij dat precies dit tekening. Dat je ziet dat hij dat met rietpen heeft getekend, maar dat hij echt vliegensvlug moet hebben gewerkt. Want zoiets dat neemt een paar seconden en dan is het weer over. En dat zie je ook. Van, je ziet ook aan de manier waarop hij met een paar streken dat neerzet, dat het waarschijnlijk in 5 minuutjes op papier stond.
Zou zijn fascinatie voor het dagelijkse leven ook iets zeggen over zijn betrokkenheid bij die mensen? Wat denkt u?
Daar weten we eigenlijk niet zoveel veel van. Het is wel een vraag die al vaker gesteld is. Want zijn betrokkenheid met het verworpene der aarde. Van hij, zeker in de eerste instantie, in de late jaren 20 en vroege jaren 30 van de 17e eeuw. Dan heb je het gevoel dat hij niet kan stoppen met dat in beeld brengen. Zowel in zijn tekeningen als ook in zijn etsen. Tot en met dat hij zichzelf als bedelaar weergeeft. Hij heeft een zittende bedelaar geëtst. Waar hij zijn eigen kop als gezicht gebruikt. Wat de vraag oproept van had hij sympathie of had hij een bijzondere sympathie. Dat is heel lastig om te beantwoorden. Maar wat je wel ziet dat hij anders doet dan andere kunstenaars, is dat hij niet de spot met ze drijft. En dat is al een enorme stap.
Ja. Heel mooi. Zijn een tekening en een ets van een koekenbakster.
Ja.
Vertel eens, Erik. Wat staat daar precies op?
Op de tekening, en dan denk je van dat is zo naar het leven geobserveerd. Dat je denkt, dat moet hij gezien hebben. Maar daar zie je dus een koekenbakster buiten. Die daar gewoon haar ding aan het doen is. En er zijn allemaal jongelui, of eigenlijk gewoon kinderen rondom. Ja. Die daar voor een deel vechten. Maar voor een deel eigenlijk dus gewoon de koeken willen kopen. Ja. En daar staat een jongetje bij. En dat reikt in zijn broekzak. Maar om helemaal goed onderin te kunnen kopen, ligt hij zijn knie een beetje op. En dat is zo'n raak detail. Dat je denkt, dat moet hij in het echt gezien hebben. En gedacht van, nou, dat is precies wat ik nodig heb. Hij maakt hetzelfde onderwerp, dat etst hij ook. Maar dat is meer een andere verwerking van hetzelfde onderwerp. Namelijk gewoon een koekenbakster met klandizie eromheen. Ja. En wat daar een meesterlijk detail is, van die koekenbakster zit gewoon daar boven dat vuurtje zijn ding te doen.
Trekt er zich niets van aan.
Nee, maar daar zit vooral een heel jong kind voor haar. En die heeft een koek en die wordt belaagd door een nieuwsgierig hondje. En wat je als volwassene zou doen, of zelfs als ouder kind, dan geef je die hond een tik op zijn snuit, wegwezen jij. Maar die hele jonge kinderen doen dat dus niet. Die draait, je hoort hem bijna jengelen. Van, die draait dus weg van dat
blijf
hondje.
Van mijn koek,
terwijl dat hondje alsmaar verder reikt om er toch nog een hap van te nemen.
Wat je ook ziet, en dat, dat doet bijna aan stripverhalen denken, dat zijn bewegingsstreepjes. Om een soort,
In de tekening vooral, die vechtende jongetjes, daar zijn de contourlijnen, zie je 2 keer.
Ja, dat is heel mooi. Je ziet ze echt om die koekenbakster heen cirkelen.
Ja, ik vind haar uitdrukking ook fantastisch. Ik bedoel, ze zit gewoon, er gebeurt alles, van alles en nog wat om haar heen. Maar ze,
Van de koekenbakster, zo'n eenvoudige vrouw in het centrum van Amsterdam, gaan we naar een van de hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt van het hele Rijksmuseum. En dat is natuurlijk de Nachtwacht. Dat was toen 1900, 1600, help me even.
42. Is het af, ja.
Moet een heel moeilijke tijd geweest zijn voor Rembrandt. Hij is eigenlijk bezig aan een waanzinnige opdracht, een schutterstuk. En ondertussen is Saskia ziek en gaat ze ook overlijden.
Nou, vooral aan het eind. Hij kreeg de opdracht waarschijnlijk in ieder geval voor december 1640. Dus zij heeft in ieder geval 1,5 jaar eraan gewerkt. Misschien langer.
Want het is een gigantisch werk ook. Hè? Dus,
En we weten niet wat de deadline, wat zijn deadline was. Maar we weten van over het schilderij dat naast de Nachtwacht en de Cloveniersdoelen hing. Dat in juli 1642 opgehangen moest worden. Ingeleverd moest worden. En dus waarschijnlijk was dat ook Rembrandt zijn deadline. Een beetje meer dan een maand eerder was Saskia overleden. Mm-hmm. Dus je vraagt je af hoe hij dat in godsnaam heeft kunnen doen. Om met laatste hand aan dat schilderij te leggen.
naar de dood van zijn vrouw.
Terwijl ze ondertussen wel was bevallen van een zoontje, Titus, die ook een aantal keren op de tentoonstelling zal opduiken. Ja. Dat kind was toen een paar maanden oud.
Een kind was 8 maanden oud. Ja. Rembrandt was 36. En Saskia, toen ze overleed, als we het over jaartallen hebben, zij was 29. Ze was zo...
Ja, het eerste echte grote drama in zijn leven, want na de dood van Saskia zouden er velen volgen natuurlijk. Ja. Het is ook heel paradoxaal om privé zoiets gruwelijks mee te maken en dan een soort triomf te krijgen met de nachtwacht. De meeste mensen kennen dat schilderij natuurlijk, maar wat maakt dat dit zo'n bijzonder schutterstuk is? Want eigenlijk krijg je te maken met een hoop individuele portretten ook. Hè? Dat is een opdracht van die moet afgebeeld en die moet erop. En
ja, we hadden het gisteren over de staalmeesters en waarom dat zo bijzonder is. En zoals Erik zei gisteren, Rembrandt maakte een verhaal van het schilderij. En dat heeft hij altijd met zijn groepsportretten gedaan. En vooral met de nachtwacht.
Ja. Maar kan je nog eens uitleggen wat precies de definitie is van een schutterstuk?
Er werden 57 schutterstukken gemaakt in Amsterdam in de 16e en 17e eeuw. De schutters waren het waren burgers, gewone burgers, of niet zo gewoon. Je moest eigenlijk rijk zijn en je moest je stad verdedigen. Mm-hmm. En ze opereerden ook een beetje als de politie. Maar hun hoofdtaak was om de stad te verdedigen tegen de vijand. En in de 17e eeuw was de vijand, of de eerste helft van de 17e eeuw, was de vijand natuurlijk Spanje. Mm-hmm. En er waren 20 wijken, schutterswijken in Amsterdam. En elk wijk had zo ongeveer 200 schutters. Dus wat je op de nachtwacht ziet, zijn slechts 18 schutters van de 200. En zij moesten ook zo ongeveer 100 gulden betalen om geportretteerd te worden. En niet iedereen was in staat om dat te doen.
Ja, maar goed, misschien was 18 voldoende, want het schilderij wemelt van de personages natuurlijk. Ja. Wat ook ongelooflijk is aan de nachtwacht, is die ongelooflijke beweeglijkheid in dat schilderij.
Ja, precies.
En het werken met licht en donker en... Ja, er is voornamelijk de hand van de man die in het midden staat. Hoe heet hij weer? Bannenkok.
Frans Bannenkok, de kapitein. Ja. Ja. Er zijn 18 schutters, maar er zijn 32 figuren. Dat was ook ongehoord op een schutterstuk dat extra's werden gebruikt. Niemand anders deed dat en niemand anders zette de schutters in beweging zoals Rembrandt dat deed. Het schilderij dat naast de nachtwacht hing, dat was een typische voorbeeld van een schutterstuk. Daar staan de mannen allemaal netjes op een rij. De hoofden zijn allemaal op dezelfde...
Saai gewoon.
Echt saai. En zij poseren echt om geportretteerd te worden. Ja. Maar in de nachtwacht gebeurt er iets. En er wordt een verhaal geïmpliceerd. En het is niet zomaar een verhaal, maar het is echt een onwijs vlijend verhaal voor kapitein Frans Bannenkok. Mm-hmm. Want hij wordt gepresenteerd als de grote verdediger van de stad Amsterdam. En Rembrandt, zoals hij in zijn historiestukken deed, hij verkleedt sommige van de figuren in 16e eeuws aandoende kleding. En hij gebruikt ook symbolische figuren, waardoor het allemaal niet alleen over de schutters van wijk 2 van Frans Bannenkok gaat, maar de hele geschiedenis van de schutterij gaat. Ja. En Frans Bannenkok en zijn mannen zijn de vertegenwoordigers van die grote, heldhaftige traditie van de schutterij.
Ja, ook heel bijzonder is de man die naast Bannenkok staat. Dat is de man
Willem Ruitenberg.
Ja. Ja. Dat is de man in het geel.
Ja, dat is man in het geel. Ja. Een kolder draagt hij, een leren jas. Ja.
Maar er gebeurt ook iets heel bijzonders met die schaduw op die figuur.
Ja, dat is de sleutel tot de betekenis van het schilderij. De schaduw van de hand van Frans Bannenkok valt op de jas van luitenant Willem van Ruitenberg. En het houdt als het ware een wapen van Amsterdam in zijn hand. Mm-hmm. En dat is precies wat de schutters deden. Ja. Zij hielden de stad in hun beschermende handen.
Ja. Is het waar dat ook Rembrandt zelf in dat schilderij opduikt, Erik, Jonathan?
Ja, ik heb dat heel lang niet geloofd. En er was iemand die zegt, die had in 1960, denk ik, was er een boek over zelfportretten op schilderijen. En hij zei dat alle 8 schilderijen, want er waren 8 groepsportretten op de Cloveniersdoelen. En dat in elk van die schutterstukken stond een zelfportret van de kunstenaar. Maar dat is alleen zeker in het geval van het schilderij van Bartholomeus van der Helst, dat in die zaal hing. Mm-hmm. Maar ja, Rembrandt zou ook zichzelf hebben afgebeeld op zijn schilderij, nou, op de Nachtwacht. Hij zou helemaal achterin. En je ziet alleen een neus en een oog en wat een schildersbaret zou zijn. Mm. En ik heb dat heel lang niet geloofd. Maar
nu wel?
Ja, toen ik bezig met het boek was, dacht ik opeens, ja, natuurlijk heeft hij dat gedaan. Want hij staat daar en is gewoon heel erg geestig dat hij dat heeft gedaan. Want hij heeft zo tenminste 1,5 jaar voor dat schilderij gestaan om die mannen te portretteren. En nu dat het af is, staat hij helemaal achter, bijna precies in het midden van het schilderij. Ja. En hij kijkt naar ons, terwijl wij naar hem en zijn kunstwerk kijken.
Dat is een beetje à la Hitchcock, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja. Straks gaan we verder. Eerst wat muziek. Dit is muziek van Count Basie. Jive at Five. Muziek van Count Basie en je uitgevoerd door Joe Jones. Ik heb nog een klein half uurtje om verder te praten over Rembrandt naar aanleiding van de tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Te bezoeken tot en met 10 juni. En reserveer die tickets op voorhand. Ik kan het niet genoeg zeggen. En ik ga nog even verder met Jonathan Bikker en ook Erik Hinterding van het Rijksmuseum. Over onze held al 2 dagen. En dat is natuurlijk Rembrandt van Rijn. Hij levert die nachtwacht af. Dat moet een spektakel zijn geweest toen dat werk is gepresenteerd. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Kwam iedereen kijken naar die nachtwacht toen al, Jonathan?
Ja, dat kan me voorstellen. Ja, het is heel raar dat er niks in stadsgidsen over de nachtwacht werd geschreven in die tijd. Maar vroege biografen van Rembrandt bijvoorbeeld hebben wel daarover geschreven. Volgens een Italiaanse biograaf, Filippo Baldinucci, zou dat echt een topstuk zijn geweest van Rembrandt.
Dat was een van de must-sees toen al in Amsterdam.
Yeah. Ja.
Nu met Rembrandt zelf, zijn geliefde vrouw Saskia was overleden. Er loopt daar een klein ukje rond dat Titus heet. Het gaat niet goed met hem. Die man krijgt echt een inzinking. Het is een beetje anders dan bij onze Rubens die weliswaar met een aantal hele mooie woorden, maar toch op een veel stoïcijnsere manier afscheid heeft genomen van zijn teergeliefde eerste vrouw. Om dan niet te lang daarna met zo'n heel jong blond ding te gaan trouwen. Nou, dit volledig terzijde. Maar Rembrandt is ziek van verdriet. Zie je dat ook in zijn werk? Want hij begint, Erik, hij begint veel meer te etsen dan.
Ja, nee, dat zie je. Althans, van het is onmiskenbaar dat na de dood van Saskia eigenlijk alles anders wordt. Een van de dingen die je opmerkt is dat hij vanaf dat moment eigenlijk nog veel meer gaat wandelen. Dus ik heb dan het idee dat hij zijn hoofd leegmaakt en gewoon over de dijken of het achterland van Amsterdam gaat bezoeken.
En dan ontstaan al die mooie landschappen die
exact,
op te zien
van,
zijn.
Al die tekeningen en etsen die zijn uit die periode. Maar het meest frappant is misschien ook wel van hij schildert de eerste tijd na het overlijden van Saskia bijna niks. Dus dat moet een enorm impact hebben gehad. Dat hij,
En vooral portretten en opdracht. Dat wil hij, wil dat absoluut niet meer doen.
Ja.
Kenmerk.
Ja. Hij komt ook terecht in een soort van malaise. Het ging er gisteren al heel even over. Maar hij is plotseling ook niet meer zo in de mode. En er is zeer stevige concurrentie ook in Amsterdam. Onder meer van een aantal oud-leerlingen van hem. Ja. Dat maakt het nogal wat cynisch natuurlijk. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Want hij had dat grote huis en hij betaalde zijn hypotheek niet af en hij geraakte in de problemen.
Ja. Nou, dat is een geleidelijker proces geweest. Ja. Want op het moment dat hij stopte, laat ik maar zo zeggen, zeg maar na de nachtwacht, was hij letterlijk op het hoogtepunt van zijn roem. Iedereen wilde Rembrandt, alleen Rembrandt wilde niet. Want die had zijn eigen dingen waar hij zich zorgen over maakte. Maar dus op dat moment was hij nog steeds de man of the hour. Maar je kunt maar zo lang niks doen. Want dan,
hij was ook schatrijk. Dat moeten we ook niet vergeten. Hij hoefde niet eigenlijk te werken. En die dingen die hij wel deed, die hebben ook wel geld in de la gebracht.
Ja, ja, ja.
Zoals als het maken. Ja, in deze periode heeft hij bijvoorbeeld de 100 gulden prent gemaakt. En de titel van die prent zegt alles natuurlijk.
Dus 100 gulden voor.
Ja,
voor
dat was een fortuin
voor
een prent.
Vertel nog eens, Erik, wat er precies op die 100 gulden prent staat. Want het is ook te zien op de tentoonstelling.
Ja. Die 100 gulden prent is uit 1648. Dus dat is al net ietsje later.
6 jaar later.
Maar het is op een bepaalde manier een absoluut wat je nu zou noemen een conversation piece. Dus het is.
Dat was in de mode toen, hè? Dat was zoiets wat je in je eetkamer kon hangen. En dan nodigde je gasten uit.
Exact,
en dan had je een aanleiding om over te gaan praten.
Maar ook eigenlijk om gewoon een beetje op te snoeven wat je allemaal kon. Dus in die prent, het is best een grote prent, zo'n soort A3'tje. Daar zie je Eigenlijk in één voorstelling samengebracht het hele hoofdstuk van het hele Bijbelse hoofdstuk van Matteüs 19. Waar hij het heeft over de rijke jongeling die niet naar de hemel zou kunnen. En de kameel die door het oog van de naald nog meer kans maakt daarop. En al die elementen die zitten in een soort verhaal bijeen. Op een manier die nog nooit eerder vertoond is. Dus dat is al onderdeel van het conversation piece. Dat je dus zo'n Bijbelverhaal op die manier verbeeldt. Maar hij doet dat in een techniek. Printmaker, waar iedereen van omviel. Van dat je zoveel toon kunt krijgen in een print. Ja. En voor een deel, vooral het linkerdeel, is tamelijk lineair, maar het rechterdeel, dat is bijna een foto. Ja. Dus dat was iets wat totaal ongezien. En dat is ook wat ik bedoel, van het is echt een conversation piece. Dus hij laat zien van dit kan ik.
Dus het was zijn 100 gulden wel waard,
nou ja, weet
natuurlijk.
Je, we hebben een brief van een Antwerpse kunsthandelaar, Johannes Meijsen. En die schrijft de bisschop van Brugge. Hij biedt een prent aan. En hij zegt, ik heb hier ook nog deze Christus die de Melaatse geneest. En ik weet dat hij in Holland verkocht is voor 100 gulden en meer. En die brief die dateert van 6 jaar nadat die ets gemaakt is. Mm-hmm. Nou moet je ook nog denken van een normale prent in de 17e eeuw. En wat ze dan noemen massagoed. Ja. Dat kostte 2 stuivers. Dus dat is nu 5 eurocent. Dat was niks. En dat was de prijs van een normale print. Rembrandt zat wel wat hoger. Die kostte dan al gauw 8 of 10 stuivers. Dus weet ik wat, zeg maar 50 eurocent. Maar 100 gulden, dat is dus...
Het was waanzin.
Gaga. Ja. Dat is, dat verkocht je een schilderij. Ja. Dus dat er toen al, eigenlijk heel snel daarna, dat daarvoor betaald werd. Dat geeft aan hoe beroep het was.
We weten ook van Rembrandt dat hij zelf graag geld uitgaf. Ja. Hij had ook een eigen collectie. In die zin loopt dat wel gelijk met Rubens, hè. Rubens had dat fantastische Rubenshuis met een waanzinnige collectie ook van alles. Ik bedoel, niet alleen prenten en schilderijen enzovoort, maar men verzamelde
Naturalia.
Ja, naturalia, dat stond goed in die tijd. Wat had Rembrandt allemaal bij hem thuis?
Ook naturalia. Wat toen heette schelpen en zeegewassen.
Ja. Er zijn hele mooie schelpen ook te zien op de tentoonstelling.
Exact. Die is ongetwijfeld uit zijn eigen verzameling. Maar hij had ook wapens en wapenrusting die dan via de VOC, dus uit de Oost, werd geïmporteerd. Waar hij voorbeelden van had. Japanse schaaltjes, maar ook in dat kunst. Zowel schilderijen als print- en tekenkunst. Ja. Op een heel hoog niveau. In de inventaris die is opgesteld toen hij failliet ging, wordt het allemaal opgesomd. En dan blijkt dus eigenlijk dat hij gewoon een weergaloze collectie had. Zowel van kunst als van naturalia, als van allerlei, wat je nu zou noemen, exotische wapens.
En op dat moment had hij al een deel van zijn verzameling verkocht. Ja. Dus er was nog veel meer.
Ja, maar dat is heel triest om dan te lezen over Rembrandt. Hij moet stukken uit zijn verzameling verkopen. Moet dat ook onder de prijs verkopen in veilinghuizen hier in Amsterdam. Een en ander had ook te maken met het feit dat hij op het slechte pad was beland. En dat had dan weer met een vrouw te maken. En dat is Geertje Dirks. Die heeft een hele slechte invloed op Rembrandt gehad.
Slechte invloed, dat weet ik niet. Maar ja, Geertje Dirks kwam in zijn leven zo rondom de tijd dat Saskia overleed. Want zij moest voor Titus zorgen. En zij was een heel andere vrouw als Saskia.
Was ook helemaal intellectueel niet opgeleid.
Ze kon niet eens lezen of schrijven. En op een gegeven moment, we weten niet precies wanneer, begon Rembrandt een verhouding met Geertje Dirks. Maar in 1649 was het uit. En zij moest het huis, het mooie pand in de Jodenbreestraat verlaten.
En zij vraagt geld.
Nee, zij kreeg geld.
Dat was niet genoeg?
Eerst was het genoeg, denken we. Ze kreeg 160, eenmalig bedrag van 60 gulden. En een jaarlijkse toelage van 160 gulden. Maar heel snel bleek het niet genoeg te zijn.
Mm-hmm. En dat werd geregeld, ik wil dat toch even vermelden, beste luisteraar, want het is zo'n leuke term, in de huwelijkskrakeelkamer van Amsterdam. Wat een leuk woord.
Ja, goed hè.
Ja, maar het ging niet zo soepel. Want eerst wilden ze meer geld En ze probeerde Rembrandt voor de huwelijkskrakeelkamer te slepen. Hij kwam niet opdagen. Ik moest een boete van 1 gulden betalen. Maar toen is hij sieraden die afkomstig waren van Saskia naar de Lommerd gaan brengen. En toen raakte Rembrandt in paniek. Van, dat was de erfenis van Titus.
Ja, die, dat was voor zijn zoon bedoeld. Ja. Ja. Nu, Geertje is geëindigd in het spinhuis in Gouda, waar zij de dag doorbracht in het gezelschap van alcoholisten, prostituees, zwervers en andere mensen
met wie het
niet zo heel goed ging. Dan dook een andere vrouw op in het leven van Rembrandt.
Ja, ja, we sluiten waarschijnlijk af met, toen...
Een beetje privé, hè. Hendrikje Stoffels was dat. Ook geen intellectueel opgeleide vrouw. Maar dat was toch al een betere partij.
Dat was een betere partij. Zij kwam als dienstmeisje in het huis terecht. Waarschijnlijk toen... Geertje Dirks al daar was.
De ene volgde de andere op eigenlijk.
Ja, ja.
Laten we dat maar eerlijk zeggen.
Ja, er was wel wat overlap tussen die twee. Waarschijnlijk heeft dat Geertje ertoe geleid om zoveel...
Met Hendrikje heeft hij vervolgens ook nog een dochter gekregen.
Ja.
Die heette Cornelia, naar de eerder gestorven...
Nee, naar de moeder van
Rembrandt. Naar de moeder, excuseer. Ja.
Ja.
Ja. Zijn gedrag met vrouwen, dat viel niet altijd in goede aarde bij die elite in Amsterdam. Want uiteindelijk had hij een kind, terwijl hij niet getrouwd samenleefde met die vrouw. En ik herinner mij dat iemand die hem toch heel lang heeft gesteund, de fameuze Jan Six, die dus niet op de tentoonstelling hangt, dat die het daar wel moeilijk mee had. Dus, maar Rembrandt die trok zich van zijn reputatie gewoon echt niets aan.
Ja, maar ja, in de meeste gevallen had dat misschien niets te maken met het feit dat, dat Rembrandt samenleefde met die vrouwen zonder getrouwd te zijn. Maar misschien van het milieu van die vrouwen. Hij had veel beter een vrouw uit een hogere milieu kunnen trouwen, mm-hmm, die hem aan contracten kon helpen.
Want dat deed een aantal ex-leerlingen van hem wel. Die waren allemaal heel slim en trouwden vrouwen uit de aristocratie en kregen de ene opdrachten.
Ja. Maar wat Jan Six betreft, het zou misschien het geval kunnen zijn dat Jan Six niks meer met Rembrandt te maken wou hebben. Nadat Hendrikje in 1654 door de kerkenraad van de gereformeerde kerk werd geroepen en beschuldigd van hoererij.
Ja.
Ze werd uiteindelijk van de avondmaal uitgesloten. Maar Jan Six, een paar jaar daarna, was commissaris van huwelijkse zaken. Dus misschien met die functie kon hij niks meer met Rembrandt te maken hebben.
Rembrandt had hem een beetje in lastige papieren gebracht. Wat ik mij ook herinner uit dat fantastische boek dat Geert Mak over die hele stamboom van Jan Six, van de Sixen, heeft opgetekend, is ook dat Rembrandt heel veel ging gaan bedelen bij Six. Hij had geld nodig.
Ja, en hij kreeg ook een lening van Six van 1000 gulden. En later heeft Jan Six dat doorverkocht aan iemand. Ik weet niet of het echt klopt, dat verhaal over Jan Six. Dat het ging omdat Rembrandt zich zo als een bohemien heeft gedragen.
Het zal allemaal iets complexer zijn. Maar in ieder geval, Rembrandt die gaat bankroet. Dat is wel de totale neergang natuurlijk, Erik.
Ja, hij geeft zelf als verklaring verliezen ter zee. Waar we niet van begrijpen wat het dan precies is. Want het kan zijn dat hij geïnvesteerd heeft. Wat natuurlijk heel veel Amsterdammers, zeker als je wat geld had, deden. En het was de tijd van de Engelse oorlogen. Dus dat economisch zat het helemaal niet goed. Maar tegelijkertijd hebben we heel weinig zicht op wat er nou precies fout ging. Wel dat hij niet afbetaalde, maar hij moet maar zoveel geld hebben gehad dat dat niet per se een probleem...
Ja. Nu, in ieder geval, hij moet het grote huis aan de Jodenbreestra van de hand doen. En hij verhuist naar een veel kleinere woning in een heel andere buurt in Amsterdam.
En dat was een enorme achteruitgang.
Ja.
En ook op een bepaalde manier vernederend. als je, van als je daar vandaan komt. Mm. Maar ja, je moet een klein beetje de nering naar de...
De tering naar de nering
zetten. De tering naar de nering zetten.
Ja. Ja. Maar weten wij wat Rembrandt daar zelf van dacht? Heeft hij een en ander opgetekend daar ook?
Nee, maar wat hij wel deed, en dat is rond deze tijd, is eigenlijk Hendrikje en Titus gebruiken als een soort front. Als in van zij dreven een kunsthandel en hij was daar in dienst. Wat een briljante constructie is.
Om de schuldeisers
Op afstand te houden.
Ja, dat is goed,
het is niet ontzettend aardig, maar wel heel goed bedacht. En ook in die zin een soort bescherming van je naaste. En van hemzelf trouwens.
Mm-hmm.
Dus hij nam wel maatregelen om eigenlijk verdere averij te voorkomen.
Ja. Maar uiteindelijk slaat het noodlot alweer toe in het leven van Rembrandt. En ook Hendrikje zal het leven laten. Waaraan is hij gestorven?
Waarschijnlijk aan de pest.
Ja,
1663 was een pestjaar.
Hoe oud was Titus tegen die tijd?
In 1663.
Is 41 geboren.
21.
Ja. Want ook met Titus loopt het niet goed af. Nee. Of evenwel natuurlijk, want hij trouwt met een leuke Hollandse meid. Maar hij sterft ook niet lang daarna.
Ja. Voordat Rembrandt overlijdt ook Titus.
Ja.
En natuurlijk
in september 1668. Ja. Dus ruim een jaar voordat Rembrandt zelf overlijdt.
Ja. Ja. Hoe zien we dat in zijn werk? De manier waarop hij dit soort zaken allemaal verwerkt na de dood van Saskia. Zei je daarnet, heeft een jaar niet kunnen schilderen, begon te wandelen, veel meer te etsen. Wat gebeurt er nu in het leven van Rembrandt of in zijn werk?
Ja, maar zeker na het overlijden van Hendrikje, waar die met Saskia helemaal stil viel, krijgt hij opeens een burst van productiviteit die letterlijk in dat oeuvre zijn weergaan niet kent. En op een heel concreet moment, maar inderdaad van waar hij dus met Saskia juist helemaal geblokkeerd raakt, wordt hij heel productief en creatief na het overlijden van Hendrikje.
Ja, hij maakt zijn meesterwerk.
Hebben we het dan over het Joodse bruidje?
Het Joodse bruidje. Ja. En ik denk dat alles te maken heeft met zijn liefde voor Hendrikje. Dat schilderij.
Ja. We hebben het gisteren al even proberen te beschrijven, want het ging voornamelijk over de vele verf die hij daar gebruikt heeft voor dat schilderij. Dat ziet er helemaal anders uit dan de werken die hij daarvoor heeft gemaakt. Wie beeldt hij precies af, Jonathan? Want het zijn geen zelfportretten. Het is niet Hendrikje, het is ook niet Rembrandt die erop staat.
Nee, het is zeker geen zelfportret en geen portret van Hendrikje. Maar aan de andere kant is het in zekere zin wel een zelfportret en een portret van Hendrikje. Zij was al 2 jaar overleden. Het schilderij is van ongeveer 1665. En het verbeeldt waarschijnlijk een Hollands stijl in de gedaante van de Bijbelse figuren Isaac en Rebecca.
Wat zo liefdevol is de hand van de man op de borst van de vrouw. En zij
streelt die hand.
Nog eens die hand. Dat is zo mooi om naar te kijken.
En dan heb je de andere twee handen die dat omlijsten, als het ware.
Ja.
Maar Van Gogh zei toen hij het schilderij zag, heeft hij aan zijn broer Theo geschreven van wat een intiem, wat een oneindig sympathiek schilderij. En ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat de grootste geschilderde liefdesverhaal is dat ooit gemaakt werd.
Ja.
En het verhaal is van Isaac en Rebecca die vanwege hongersnood naar het land Gerar gaan. Wat het land van de Filistijnen was. En Isaac is een beetje een raar verhaal. Isaac was een beetje bang dat de mannen, de Filistijnse mannen, hem zou vermoorden als ze zouden weten dat hij getrouwd was met de bloedmooie en jonge Rebecca.
Maar toch beeldt hij die Filistijnen niet af op dat schilderij?
Nee, om het verhaal af te maken. Isaac stelt zich voor als de broer van Rebecca. Maar op een gegeven moment heeft de koning Abimelech, de koning van de Filistijnen, hij heeft zij bespied
toen zij dachten dat ze alleen waren. En toen hebben ze zich gedragen als, ja, niet zoals een broer en een
maar
zus.
Maar als een koppel.
En het mooie aan het schilderij is dat Rembrandt die koning Abimelech. En we hebben een voortekening voor het schilderij. En daar zie je Abimelech wel. Daarom weten we ook wat het onderwerp is van het schilderij. Maar in het schilderij zelf laat Abimelech weg. Zodat wij als toeschouwer die rol van Abimelech als getuige van die puissante liefde van Isaac en Rebecca worden.
Ja. Wat is het laatste werk dat Rembrandt heeft gemaakt, Erik? Weet men dat?
Een zelfportret van mij in Keulen.
Nee. Sorry.
Twee specialisten zijn het niet eens met elkaar. Ja,
nee, hij heeft in zijn laatste levensjaar heeft hij 3 zelfportretten gemaakt. Mm-hmm. Maar zijn allerlaatste schilderij is een schilderij dat nu in Stockholm is. Van Simeon in de tempel, Christuskind. Dat werd ook door ooggetuigen op zijn ezel.
Ja, maar
gezien.
Dat zou niet helemaal voltooid zijn.
Ja, en hij heeft het niet afgemaakt. En is een figuur later toegevoegd. Niet door Rembrandt zelf, maar iemand heeft dat na zijn dood toegevoegd.
Erik Hinteding en Jonathan Wikker, we moeten het hierbij houden. Het was mij bijzonder aangenaam om 2 keer een Pompidou in jullie fijne gezelschap te kunnen maken. Ik zeg er nog even bij voor de luisteraars, mocht u deel 1 gisteren hebben gemist, u kan dat podcasten, u vindt dat allemaal op clara.be. Zo eenvoudig is dat. En ga vooral naar het Rijksmuseum voor alle Rembrandts. En die tentoonstelling is te bekijken tot en met 10 juni. Er is ook de biografie natuurlijk, Rembrandt, biografie van een rebel. Heel fijn om te lezen. Proficiat met dit boek, Jonathan. Ik heb er heel veel aan gehad. Maar dat is nog niet alles wat het Rijksmuseum dit jaar doet natuurlijk. In het kader van het Rembrandtjaar. Want er komt nog een tentoonstelling aan dit najaar. En dat wordt dan Rembrandt met Velázquez. Dat start op 11 oktober. Stel voor dat ik nog eens terugkom dan. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. En dankjewel, Jonathan en Erik. Tot de volgende keer. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.